Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharouai. De afgelopen weken zagen we meer dan ooit het kabinet aan zet. In talkshows, in de wekelijkse persconferentie, in de Tweede Kamer, noem maar op. En sommige oppositiepartijen die dachten, ja maar wacht eens even, wij zijn er ook nog. En die zochten dus op hun eigen manier toch de publiciteit op. Een paar journaaluitzendingen.
Het rommelt opnieuw bij de partij 50+. Bijna alle leden van de Eerste en Tweede Kamerfracties willen dat voorzitter Dales opstapt.
Toenan Kuzu maakte laatst bekend dat hij vertrekt als partijleider. Nu opent hij in een verklaring de aanval op Selçuk Öztürk. Fractievoorzitter Azarkan van DENK wil dat het bestuur van zijn partij opstapt. En daarmee ook de voorzitter Selçuk Öztürk.
Tweede Kamerleden van 50+ zitten weer op één lijn. Ze willen volgens partijleider Krol zo snel mogelijk een ledenraadpleging over de toekomst van partijvoorzitter Geert Dales.
Maar er zijn meer oppositiepartijen. In deze Haagse Zaken maken we even een rondje op afstand natuurlijk langs de redacteuren om te horen wat hen is opgevallen bij een paar van de oppositiepartijen die gevolgd worden door de Haagse redactie. Je hoort onder andere over de problemen van 50+ uiteraard, maar ook over waar GroenLinks op dit moment mee bezig is. Hoe Wilders en Baudet zich opstellen, hoe de SP gedijt nu de zorg weer volop in de spotlight staat. En dat doe ik alleen weer in de studio. Ik krijg straks wel wat redacteuren op bezoek. Maar de eerste is toch echt op afstand, Jos Verlaan.
Goedemorgen.
Hey, hoe gaat het?
Het gaat goed met dit zonnetje buiten.
Ja, schijnt de zon op dit moment op jou? Waar zit je?
Ja, ik zit thuis. Dat is op 3,5 kilometer van de perstoren.
Ja.
Dus het is wel even wennen. Een nieuwe situatie dat we elkaar niet kunnen aankijken, maar dat we het allemaal via Skype doen. Ja. Maar ik hoor jou goed en het geluid is goed.
En ik jou ook. Fijn dat je bij ons bent. Jos, jij volgt een partij die afgelopen weken weer het nieuws wist te beheersen. We hoorden het net al eventjes. 50+. Oké, ik ga je gewoon vragen, wat is daar toch aan de hand?
Wat er nu in de kern aan de hand is, is dat er is een partijvoorzitter, Geert Dales, die in 2018 is aangesteld met de opdracht ruim puin. Zorg dat de amokmakers uit de partij gaan. En zorg ervoor dat er voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar een Tweede Kamerfractie zit die 50+ weer van zich doet laten spreken. Nou, die man, Geert Dales, heeft puin geruimd, maar heeft dat zo rigoureus gedaan dat hij gevestigde machten en gevestigde namen in de partij dusdanig geschoffeerd heeft dat hij nu niet meer met het establishment van de partij door één deur kan. Wat er nu in de kern aan de hand is dat de partij volkomen op drift is. Er zit een fractie in de Tweede Kamer die in volkomen onmin leeft met de fractievoorzitter. Er zit een fractievoorzitter in de Tweede Kamer die feitelijk geen fractie meer heeft, want daar is die mee gebrouilleerd. Er zit een Eerste Kamerfractie en een Tweede Kamerfractie in Den Haag die niet meer door één deur kunnen met het partijbestuur. Alle gremia in de partij hebben schreeuwende en slaande ruzie en zijn daarmee ook volkomen lam geslagen. Terwijl normaal gesproken er oplossingen zijn in de vorm van congressen of ledenvergaderingen waarbij hoofdrolspelers tot de orde kunnen worden geroepen. Maar dat kan nu niet vanwege de coronatijden. En er in de partij een debat woedt, sterker nog, dat is onderdeel van de slaande ruzie, over de vraag of ze wel digitaal besluitvorming mogen nemen. De fractievoorzitter, het boegbeeld van de partij, Henk Krol, heeft zich tot nu toe achter Geert Dales geschaard. Maar zich daardoor ook vervreemd van zijn eigen fractie en van zijn eigen partij-establishment. Mm-hmm. Dus dat is een impasse waar je zeker nu in coronatijden, gewoon niet uitkomt.
Ja, want even het probleem. Er waren een aantal mensen binnen de partij, niet zomaar wat leden, maar wel een aantal voorzitters van provinciale afdeling, als ik het goed heb. En die hebben het vertrouwen opgezegd in de voorzitter, in Geert Dales.
Ja, het begon half maart, vlak voordat de coronacrisis uitbrak, met een oproep aan Henk Krol, aan Geert Dales, die partijvoorzitter, van wil, alsjeblieft, u heeft voldoende puin geruimd, wilt u nu toetreden tot mijn fractie, waar we ze dadelijk na de Tweede Kamerverkiezingen mee de Kamer in willen. Dat heeft bij het kader van de partij, die ook aarste op plekken in die Tweede Kamer, dus plekken op de kandidatenlijst, tot enorme commotie geleid. En dat heeft geleid tot brieven over en weer, waarin vertrouwen werd opgezegd, waarin mensen beschadigd werden, waarin reputaties geknakt werden en waar vooral echt met schuttingtaal en verbaal geweld met elkaar probeert tot de orde te roepen, wat niet lukt.
Want jij hebt een paar appberichten, ja. om maar even bij die schuttingtaal te blijven. Je hebt een paar appberichten kunnen inzien, hè, Jos?
Ja, dat zijn appberichten die qua inhoud in andere partijen ook wel ziet. Maar hier valt vooral het woordgebruik op. En dat zijn er niet een paar, meestal. Als er binnen partij iets aan de hand is, dan kun je wel zo'n mailtje of een briefje of een notitietje ergens tevoorschijn halen. Maar dit zijn er echt heel veel. Dit getuigt ook van omgangsvormen die, terwijl ik in het Haagse circuit toch best wel wat gewend ben, maar dit getuigt van omgangsvormen die afwijken van wat gebruikelijk is, om het heel christelijk te zeggen.
Ik heb hier een van die appjes voor mij liggen. Dit komt dan van partijoprichter Jan Nagel aan Geert Dales, na het mislukken van een paasakkoord dat ze wilden maken. Hè. Een soort, meteen ook een heel mooi woord, paasakkoord. Een soort van in paastijd tot een akkoord komen. En ik citeer: de wijze waarop je onze volksvertegenwoordigers kwalificeert, zelfpijping, matenaaier, verrader, is onacceptabel. Geldt trouwens ook voor het gedogen door onze politiek leider. Dit soort berichten.
Ja, dan refereert hij dus aan mailtjes van Geert Dales met woorden in dergelijke strekking.
En in eerste instantie bagatelliseerde Henk Krol dit. Hè. Later deed hij er weer heel erg giechelig over. Ik wil dat even laten horen in twee fragmenten. De eerste van de NOS, de ander van NOS-journalist Sander van der Wulp op zijn Instagram-pagina. De eerste is van 8 april, de tweede een week later. En dan hoor je hoe de toon bij Henk Krol is veranderd.
Ze horen niet bij ons thuis. Wij zijn inmiddels een democratische partij. Wij vinden het fijn om alle leden aan het woord te laten. En als deze 5 lieden denken dat ze het kunnen conclefoezen in achterafkamertjes, dat was het verleden van 50+. Dat is niet de toekomst van 50+. En als ze niet mee willen naar de toekomst, moeten ze echt een andere partij gaan zoeken.
Krol, wat is er nou aan de hand?
Oh, dat gaat me niet lukken om dat in het NOS-journaal uit te leggen, vrees ik. Dat hebben we meer tijd voor nodig. Ik zal niet ontkennen dat ik probleempjes heb. Zeker.
Hij kan er nog om lachen.
Hij kan er gelukkig nog om lachen. Maar dat was dus vorige week. Daarna, dat was dus voor dat paasakkoord. Waarbij de topstukken van de partij op de eerste paasdag hebben geprobeerd om de vrede weer opnieuw te herstellen. En toen was Krol ook nog in de veronderstelling dat de paleisgevoelte heel beperkt was en dat het beperkt zou blijven tot een handvol afdelingsbestuurders die overigens zelf ook zich hadden gekandideerd voor de lijst van de Tweede Kamerverkiezingen.
Mag dat niet?
Dat mag, maar op het moment dat je de vertrouwenskwestie stelt richting een voorzitter, terwijl je eigenlijk agenda is, ik wil mijn plek veilig stellen op de kandidatenlijst van de Tweede Kamer, en dat niet hardop zegt, dan krijg je rumoer in een partij. En dat is ook precies wat er is gebeurd.
En wat is er nu aan de hand binnen 50+? Ik bedoel, dit waren alle problemen. Is er iets van een oplossing?
Het gekke is dat er op dit moment, voor een oplossing heb je iemand nodig die niet besmet is in het conflict. En bij 50+ is op dit moment van erevoorzitter en partijoprichter Jan Nagel tot fractievoorzitter in de Tweede Kamer en boegbeeld Henk Krol en bijna alles wat daartussen zit, dat is betrokken bij het conflict en kan dus ook heel moeilijk deel uitmaken van een oplossing.
Dus nu is er sprake van een impasse?
De impasse is nog groter geworden omdat de Tweede Kamerfractie afgelopen dinsdag bij elkaar is gekomen en heeft opgeroepen tot een ledenraadpleging rond de vraag of de partijvoorzitter nog wel mag en kan aanblijven. Maar die ledenraadpleging kan niet plaatsvinden omdat vanwege de coronacrisis niet kan. Er kan niet zomaar een congres of een ledenvergadering georganiseerd worden. En de statuten en het reglement van 50PLUS maken een digitale ledenraadpleging met stemming niet mogelijk.
Ik kan hier nu allemaal flauw grapjes gaan maken over bejaarden digitalisering, maar dat ga ik niet doen. Maar want wat kan er wel?
Waar iedereen op wacht is de uitspraak van een kort geding volgende week. Een partijbond heeft een kort geding aangespannen tegen plannen van het partijbestuur om een digitale ledenraadpleging en stemming te houden. Die partijbond, een voormalig bureaumanager van de partij, die vindt dat dat te makkelijk te manipuleren is en daarom niet mag. En dan beroept hij zich weer op de statuten en het huishoudelijk reglement. De rechter gaat uitspraak doen over de vraag of het partijbestuur vrij staat om dat wel te mogen doen, omdat noodwet breekt. Omdat gezien de coronatijdperk je niet meer kan vasthouden aan huishoudelijke reglementen of protocollen.
Oké, dus dat is iets om op te letten komende week. Overigens, veel mensen vervelen zich deze quarantaineperiode, maar als je 50 plus volgt, hoef je dat volgens mij helemaal niet te doen, hè, Jos?
Het is dagelijks bal.
Oké, we gaan even naar een andere partij die jij ook volgt, de Partij voor de Dieren. Tijdens deze coronacrisis, vat me op, ik zit elke week het debat te bekijken vanuit de perstribune in de Tweede Kamer. Esther Ouwehand is echt heel actief.
Wat heel erg, in tegenstelling tot de vorige partij, 50PLUS, is de Partij voor de Dieren net uit een eigen crisis gekomen. Hè? Die zaten eind vorig jaar in een niet helemaal vergelijkbare situatie, maar daardoor ook zo'n eigen interne prikkelen. En daar is de partij uitgekomen, ruim voordat de coronacrisis uitbrak. En Esther Ouwehand doet het op een manier die ook bij andere partijen, tenminste dat is ook mijn waarneming, die best wel respect afdwingt. Ook omdat haar toon in het debat minder gelijkhebberig is dan haar voorganger Marianne Thieme kon hebben in de Tweede Kamer, is mijn inschatting. En ik begrijp overigens ook dat het niet vol op de borst slaan in de Tweede Kamer of andere publieke debatten van zie je wel, we hebben altijd al gewaarschuwd dat we anders met onze aarde om moeten gaan. Dat niet op de borst slaan, dat ook een beetje beleid is van de Partij van de Dieren, gelijk al aan het begin van de crisis.
Gebeurt af en toe nog wel, toch? Ik kan me een debatje terughalen van Ouwehand samen met Wilders. Laten we even terugluisteren.
Ja. Maar mijn vraag, voorzitter, gaat over de opmerking waar de heer Wilders zijn bijdrage mee begon. En het was eigenlijk een verwijt aan het kabinet. U heeft te laat gehandeld. Nou, ik denk dat we daar als politiek echt verantwoordelijk voor zijn om op tijd onnodige gevaren te voorkomen. En dan gaat mijn vraag over wat de Wereldgezondheidsorganisatie ons ook al jarenlang indringend voorhoudt. Namelijk dat het opeenpakken van grote aantallen dieren waar vogelgriep kan ontstaan, dat een gevaar is dat dat kan muteren in een virus dat van mens op mens overslaat. En dat betekent, als we dat gevaar er niet ook nog eens bij willen hebben, dat we de veehouderij drastisch zullen moeten herzien. Ik vraag aan de heer Wilders of hij nu bereid is om die lijn wel te gaan steunen.
Nee, voorzitter, ik ben helemaal niet bereid om nu het hebben over een grote crisis en wat dat voor mensen betekent om nu een debat te gaan voeren over de veehouderij. Hou op, zeg, alstublieft. Doe dat maar een andere keer met de heer Graus ergens in een zaaltje, maar niet met mij nu hier.
Ja, de heer Graus, dat is Dion Graus, hè? Tweede Kamerlid voor de PVV, met die wel, hoe zou ik wel het kunnen omschrijven, een dierenvoorvechter is.
Ja, dat is wat Geert Wilders op dat moment in dat debat deed, was niet alleen Esther Ouwehand wegzetten als een marginaal verschijnsel, maar ook zijn eigen fractiegenoot op die manier wegzetten.
Maar even, maar deze houding van Wilders, hè, want dat valt me wel op bij Ouwehand. Zij maakt dit punt wel geregeld. En je zou kunnen zeggen, als je er puur zakelijk naar kijkt, dat ze een punt heeft. Hè? Want inderdaad, het is terug te voeren ook tot waar zij al heel lang voor pleit. Maar dat ze toch een beetje genegeerd wordt. Of dat standpunt een beetje genegeerd wordt.
Ja, ze formuleerde het gisteren aan het slot van haar bijdrage ook iets anders. Toen had ze het niet over de veehouderij, of dingen die echt controversieel liggen, maar toen had ze het over een nieuwe economische orde, of een nieuwe economische inrichting als de coronacrisis voorbij is, die de aarde kan dragen. Weet je, daar kan niemand het mee oneens zijn met zo'n uitspraak.
Ja.
Datgene wat de partij als getuigenispartij uitdraagt, en wat in dat eerste debat waar we net een stukje van hoorden, dat maakte daar onderdeel van uit. Maar wat die partij uitdraagt als getuigenispartij, dat krijgt steeds meer voeten in aarde. Als je kijkt naar de bevindingen van de WHO. Het sluit steeds meer aan bij wat andere partijen om je heen ook zien. En Ik denk dat ik juist signaleer dat wat de Partij van de Dieren propageert, dat in ieder geval bij linkse partijen, die tot voor kort ook redelijk terughoudend waren als de Partij van de Dieren met stokpaardjes op het proppen kwam, toch meer draagvlak heeft dan het heeft gehad. Je ziet het ook in andere debatjes. Er was van de week ook een debatje over kredietgarantieverstrekkingen, die de overheid moet doen. En het is al jaren een stokpaardje van de Partij van de Dieren om daar aan te geven van dat prima is om bedrijven, maar niet als het om fossiele export of import gaat, dus van fossiele producten. Dat wordt meestal gedoogd, dat de Partij van de Dieren dat zegt, en dan gaat men over tot de orde van de dag. Daar wordt natuurlijk wel een apart agendapunt van gemaakt. En daar krijgt de Partij van de Dieren ook de ruimte om te zeggen wat ze eigenlijk bedoelt. En dat zijn toch kleine verschuivingen in vergelijking met hoe de Partij van de Dieren eerder geaccepteerd en gedoogd werd in de Tweede Kamer.
Interessant.
Denk ik.
Dankjewel, Jos Verlaan. En succes daar in het zonnetje.
Ja.
En een andere partij waar het nogal rommelt, understatement, is DENK. Daar vond zelfs in de woorden van Kuzu een politieke broedermoordaanslag plaats. Onze collega's van de Vandaag-podcast maakten een hele aflevering hierover met politiek redacteur Floor Boon. Dus wij slaan die partij in dit rijtje over, maar we zetten hem wel voor je in de show notes. Want dan kun je meteen even terugluisteren naar deze Haagse zaken. We gaan wel verder met de PvdA, want op afstand Guus Valk. Guus, welkom.
Hallo.
Wij gaan het hebben over de PvdA. Hè? Daar heb jij de afgelopen tijd veel op gelet.
Zeker. Ook op meer oppositiepartijen. Maar de PvdA vind ik een goed voorbeeld van hoe moeilijk het is om oppositie te voeren in deze tijd.
Vertel, wat valt je op?
Nou, kijk, het lastige is natuurlijk dat in crisistijd ontstaat er in de samenleving en ook politiek ontstaat er een soort rallying around the flag effect. Hè, noemen ze dat in Amerika. Dat betekent dat kiezers verwachten van politici dat ze nu grote mensen zijn, dat ze nu zich nu verenigen, dat ze niet al te kritische vragen stellen over het beleid van het kabinet. Mm-hmm. En de populariteit van een premier of van een politiek leider schiet op zulke momenten altijd omhoog. En dan is het heel erg moeilijk voor een oppositiepartij om te laten zien van hey, maar wij hebben ook een staatsman warm lopen. Wij hebben ook misschien een toekomstige leider klaarstaan. Dat is altijd, dat zie je wereldwijd, dat de populariteit van leiders enorm toeneemt. En dat is in Nederland niet anders. En dat is een probleem voor de oppositie natuurlijk. Want hoe kun je iets met andere plannen komen als je eigenlijk niet veel anders kan dan gewoon meer en mindere mate steunen wat het kabinet doet. En in het bijzonder voor de Partij van de Arbeid, omdat zij met Lodewijk Asscher een politiek leider hebben die ze al een tijd geleden eigenlijk in de markt hebben gezet, zal ik maar zeggen, als een soort nieuwe staatsman. En je ziet dat hij het nu moeilijk heeft in die rol.
Valt me wel op, hij is wel heel zichtbaar, toch? In die debatten in ieder geval. Is het wel iemand die regelmatig aan de interruptiemicrofoon staat?
Zeker, ja. Hij is heel veel aan het woord. Speelt ook vaak een beetje de rol van paterfamilias in de Tweede Kamer. Dus als iemand dan niet goed antwoord heeft gekregen op een vraag, dan komt Asscher even en dan wijst hij er nog even op en stelt hij de vraag nog een keer die een andere politicus ook heeft gesteld. Het viel mij op bij bijvoorbeeld Geert Wilders een paar keer. Dat hij het ook even opnam voor hem. Dat doet hij zeker. Maar dat is nog wat anders dan echt je eigen verhaal vertellen. Wat hij grotendeels doet is steun uitspreken voor de maatregelen. En probeert daar nog wel wat eigen accent in aan te brengen. Bijvoorbeeld een rode draad in zijn verhaal is eigenlijk altijd dat hij opkomt voor de publieke sector.
Ja.
In het begin was dat met name ook het onderwijs. Vond hij het slecht idee dat de scholen open bleven bijvoorbeeld. Dat vond hij toch in gevaar brengen ook van onderwijspersoneel. Eigenlijk wat de bonden ook zeiden, onderwijsbonden. En nu doet hij dat vooral ook met het zorgpersoneel. Dus hij heeft ook een soort actietje ontketend. Dat je dan een wit t-shirt moest gaan dragen om het zorgpersoneel te steunen. Ik moest wel lachen om een uitzending van Arjen Lubach afgelopen zondag. Waarin hij dat de luiste viral actie vindt in de geschiedenis. Iedereen heeft wel eens een wit shirtje aan. Maar goed, dat is goed bedoeld. Het punt is wel dat het wel lastig is om al te kritisch te zijn. Ik zag een peiling van INO Research naar hoe die is anderhalf week oud geloof ik, dus die gaat wel even mee. Maar de Peter Kanner, de opiniepeiler van INO Research, die peilde hoe er in achterbannen van partijen wordt gedacht over het kabinetsbeleid. En wat blijkt, dat de PvdA-achterban is eigenlijk het meest tevreden over hoe het gaat. Dus daar zit Asscher ook een beetje met een probleem. Zijn eigen achterban vindt het eigenlijk prima zo. Dus dan is het heel moeilijk om je eigen verhaal te gaan vertellen.
Dat probeert hij af en toe wel. Hè? Ik bedoel, hij was een van de eerste die toen begon over exit-strategieën. Ook degene die begon over die valse tegenstelling in zijn ogen tussen economie en gezondheid. Buitenhof, 5 april.
Waarom vindt u het een vals dilemma?
Nou, dat zou ik schetsen. Kijk, dat gaat ervan uit dat je ook nu zou kunnen kiezen. Weet je wat, we zetten de economie weer aan. Iedereen gaat weer naar buiten. En alles wordt weer zoals het was. Alleen men realiseert zich dan niet dat dat betekent dat in korte tijd tienduizenden, honderdduizenden mensen ziek zullen worden. Waaronder heel veel jonge mensen die ook ziekenhuisopnames nodig hebben. We zien dat in de zorg mensen dag en nacht werken om de capaciteit nu te kunnen leveren. Om geen mensen te verweigeren bij de intensive care. Als je dat scenario zou volgen, dan gaan er duizenden, tienduizenden mensen dood wiens leven je kunt redden. De economische effecten zijn dan nog veel groter. Hè, want dat betekent ook dat je in de bedrijven heel veel mensen zult hebben die ziek worden. Dus het is een vals dilemma. Het is wel terecht om na te denken, hoe moeilijk ook tijdens een crisis, van wat willen we eigenlijk. Kijk, bij de keuzes die we nu maken, die hebben straks ook effect.
En dat nam iedereen vervolgens over. Iedereen had het over de schijntegenstelling opeens. Dat klopt, ja. Ja, dus hij doet het ook. Hij denkt ook veel over na. Vind ik, interessante inbrengen. Maar echt oppositie voeren is het natuurlijk niet. Hè. En dat gaat ook eigenlijk niet, want indirect is de Partij van de Arbeid natuurlijk ook een beetje een regeringspartij geworden. Sinds het aftreden van Bruno Bruins is Martin van Rijn de nieuwe minister voor Medische Zorg. Martin van Rijn is een PvdA'er. Hij doet dat op persoonlijke titel en op verzoek van het kabinet, maar voor 3 maanden, et cetera. Maar het is duidelijk dat met Martin van Rijn is natuurlijk wel een PvdA'er toegetreden tot het kabinet. En Asscher is dat niet ontgaan. Hij kondigde die komst van Rijn al aan voordat het kabinet zelf de mededeling had gedaan.
Ja, dat was best bijzonder. Want terwijl wij bij AZ aan het wachten waren op Rutte die met een mededeling zou komen. Dat zagen we in onze Twitterfeed inderdaad al Lodewijk Asscher met zijn aankondiging. Ik vraag me echt af of dat expres was.
Ik weet het wel zeker. Ja.
Ik probeerde nog voorzichtig mijn kans te geven, maar inderdaad, ja.
Maar daar is hij ook natuurlijk. Kijk, ze zitten allemaal een beetje met die rol te worstelen. De populisten nog meer dan iemand als Asscher. Maar het is ontzettend moeilijk om in zo'n tijd als deze een ander verhaal te vertellen. Een ander geluid te vertolken.
Ja, je had het net eventjes over Wilders, hè? En de rol van Asscher in de Kamer als pater familias. En wat betreft Wilders en Asscher zie je wel iets interessants gebeuren tijdens die debatten. Die vullen elkaar echt regelmatig aan. Af en toe maken ze van die treintjes, hè? Dus dan heeft de een interrupties gepleegd en dan vult de ander het aan. Dat valt me ook wel op als iets nieuws. Dat ken ik niet van de PvdA en de PVV.
Nee, helemaal niet. De PvdA was heel lang de partij die uit principe weigerde om bijvoorbeeld moties te steunen die door de PVV werden ingediend. Dus zij waren daar ongelooflijk principieel in. Maar Asscher speelt heel erg de rol, valt me nu op, van procesbewaker. Dus wat hij heel erg doet is, eigenlijk, het is bijna de rol van Kamervoorzitter. Dus als hij vindt dat Wilders niet goed antwoord heeft gekregen op een vraag, dan grijpt hij in. En hij prijst Wilders ook en anderen ook voor hun uitstekende inbreng bijvoorbeeld. Dus hij probeert een soort andere rol te spelen.
Ja, en tot slot nog eventjes wat je zei over die achterban en de moeilijke situatie die Asscher eigenlijk heeft, omdat zijn achterban het kabinetbeleid eigenlijk wel steunt. Is dan ook de enige verstandige optie om dus maar gewoon mee te gaan met het kabinetsbeleid? Of dat lijkt me zo'n dilemma, of dat je toch punten moet gaan vinden waarop je wel oppositie kunt gaan voeren?
Ja, dat is het lastige inderdaad. Ik denk dat er op dit moment niks anders op zit dan toch in grote lijnen steunen waar het kabinet mee komt. Dat doet hij nu dus ook. Ik kan me wel voorstellen dat we gaan binnenkort natuurlijk weer de discussie krijgen over het openen van de scholen bijvoorbeeld.
Ja.
Dat er wel momenten komen dat Asscher wel degelijk andere accenten kan leggen dan het kabinet doet.
Ik moest er deze week nog even aan denken. Een tijd terug kwam de Volkskrant een heel groot verhaal over de PvdA en dat zij een groot marketingbureau hadden ingehuurd om ze te helpen met het vermarkten van het woord zekerheid als politieke partij, weet je nog?
Ja.
We leven nu natuurlijk in de meest onzekere tijden die we, in mijn leven tenminste, politiek gezien ooit hebben gehad.
Ja.
Dus dat is, hoe ga je? Ja, daar kan je eigenlijk niks meer mee. Nu even niet.
Nee,
straks wel, maar.
Nee. Hij noemt het ook vaak Asscher, hè, dat mensen dat willen. En dat mensen willen dat politiek zekerheid uitstraalt. Maar goed, uiteindelijk is duidelijk dat nu niet geboden kan worden. En het is natuurlijk, kijk, elke partij worstelt daar op de eigen manier natuurlijk heel erg mee. In de aanloop naar 2021. Maar hoe verre is jouw oude verhaal, of het verhaal wat je bedacht hebt dat je helemaal gaat vertellen, nog houdbaar? Ik denk dat het voor de PvdA ook een hele lastige wordt. Maar dat geldt natuurlijk voor alle partijen. Ja. Ze zullen toch eigenlijk in een soort snelkookpan zichzelf moeten heruitvinden.
Ja, al die verkiezingsprogramma's, dat wordt nog spannend straks.
Ja, zeker. Ja, ja. En ook los daarvan ook de boodschap. Wat straal je uit, weet je wel? Wat wordt je centrale verhaal? Dat zijn ook dingen waar ze nu over moeten gaan nadenken. En ik denk dat ze Asscher op een spoor hadden gezegd, inderdaad. Die zekerheid waar ze het steeds over hadden. Waarvan je nu kan afvragen, ja, is dat wel het goede?
Ja. Oh god, ik wilde hier bijna een promenadezinnetje gaan gebruiken. Hier gaan we nog meer over horen. Ik ga je gewoon bedanken. Dankjewel.
Wat wou je zeggen?
Ik wilde echt niet zeggen, want hier gaan we nog meer over horen of zo. Ja. Maar dat gaan we echt niet doen. Dankjewel, Guus Valk. Inmiddels is bij mij aangeschoven in de studio. Ik kan het bijna niet geloven. Ik ben echt heel blij dat je er bent. Pim van den Dol.
Nou,
welkom,
leuk
Pim.
Om er weer te zijn. Dankjewel.
Hey Pim, jij volgt de SP. Wat is jou opgevallen aan die partij?
Nou, ten eerste viel me op dat Kamerlid Maarten Heijink vooral de debatten deed voor de SP. Lydia Marijnissen, die woont in Brabant natuurlijk, in Os. Dus die kon ook even een paar weken niet aanwezig zijn. Nou, en we hadden Heijink, ik had hem zelf als zorgportefeuillehouder natuurlijk wel eens in actie gezien. Maar hij was nu ook wat meer op de voorgrond. En het viel zeker allerlei Haagse journalisten en commentatoren op dat hij het best wel goed deed. Dat hij
scherp.
heel inhoudelijk scherpe vragen stelde. Dus dat viel ten eerste op. Maar goed, Marijnissen nam het daarna ook wel weer van hem over.
Ze heeft overleg met haar arts, hè? En met haar huisarts. En op een gegeven moment mocht ze weer terug naar de kamer. Dat gebeurde overigens bijvoorbeeld ook met Klaas Dijkhoff, ook een Brabander. En die heeft na de eerste weken het woord zelf niet gevoerd. En pas na verloop van tijd kwam hij de kamer in. Hey, en Marijnissen zelf? Want je zou zeggen, dit is zorg, dit is de SP.
Ja. Nou ja, wat überhaupt natuurlijk inderdaad interessant is, is dat de zorg is altijd het thema eigenlijk geweest van de SP. En het ging natuurlijk voor deze crisis de afgelopen jaren heel slecht met de SP. Verlies op verlies bij verkiezingen. En de klacht die je vaak hoorde of de intern was de frustratie bij de partij zo groot dat ze steeds zeiden, ja, het lukt ons maar niet om onze thema's te agenderen, om die politiek belangrijk te maken. En dat naast de zorg waren dat natuurlijk gewoon de sociaal-economische ongelijkheid ook bijvoorbeeld. Want voordat deze crisis uitbrak ging het natuurlijk eigenlijk hier in Den Haag alleen maar over grote thema's waren klimaat, stikstof.
Maar ook pensioenen.
Migratie, vluchtelingen. Ja, ook pensioenen wel een beetje. Maar de SP kwam er gewoon. Nee. Hè, dat was ook in de peilingen en bij de verkiezingen steeds te zien helemaal niet tussen. Dus het interessante is natuurlijk dat nu de coronacrisis gaat vooral over, het heeft inmiddels ook invloed op andere zaken, maar natuurlijk vooral over de zorg. Dus dat thema is weer helemaal terug op de voorgrond. Dus wat dat betreft is het voor de SP natuurlijk, het is hun natuurlijke onderwerp. Dus je hoort Lilia Marijnissen nu ook in de debatten steeds natuurlijk heel veel aandacht vragen, met name voor de zorgmedewerkers, voor hun positie, dat ze goed behandeld worden, dat ze voldoende beschermingsmiddelen hebben, dat ze ook meer gewaardeerd gaan worden, dat ze straks meer geld krijgen, bonussen, een soort van bonussen krijgen als een soort goedmakertje of als blijk van waardering. Maar goed, dit was altijd al, hè, de SP hamert al jaren op een betere zorg, meer waardering voor zorgverleners.
Dus je zou moeten zeggen, dit is het grote gelijk van de SP, weet je wel? Dus die mensen...
maar goed, kijk, deze crisis is natuurlijk iedereen overkomen. Dus, maar het is wel zo inderdaad dat het nu gaat over het thema, in ieder geval waar de SP het liefst over heeft. En het ook al jaren echt wel over heeft, veel meer dan andere partijen.
Ja, en hoe stelt ze zich op? Want we hoorden net van Guus, hè, dat de PvdA, de achterban van Asscher, die vindt het kabinetsbeleid eigenlijk wel goed. Of die steunt dat voor een groot deel. Ja. Dus Asscher moet zich ook een beetje, moet een weg vinden daarin. Nou is de SP altijd een tegenpartij, een protestpartij. Hoe stelt Marijnissen zich op?
Ja, dat is natuurlijk nu voor de SP ook wel lastig, omdat de politieke verschillen zoeken of nu zeggen, ik ben het volledig of radicaal oneens met het beleid. Ja, dat doe je nu niet zo snel. Dus Ook nu is de SP, steunen zij in principe wel de meeste van de maatregelen die nu ook door het kabinet worden genomen natuurlijk in deze crisis. Dat moeten ze wel doen. Dus daar hebben ze het misschien lastig om zich heel erg te profileren of te onderscheiden. Tegelijkertijd viel me wel op dat Marijnissen inderdaad in de afgelopen paar debatten het ook wel wat politieker durft te maken dan een aantal andere partijen.
Het is nu alle hens aan dek om deze volksgezondheidscrisis op te lossen. Daar moet alle aandacht en energie naartoe gaan. Maar wij vrezen met grote vrezen voor de sociale en maatschappelijke crisis die hierna volgt. We hebben vanochtend de berichten kunnen zien. De volgende recessie wordt alweer aangekondigd. Laten we er alsjeblieft voor zorgen dat de mensen die nu de klappen moeten vangen niet de mensen zijn die dan ook vooraan moeten staan om de rekening te betalen. Laten we samen bouwen aan een economie die werkt voor ons allemaal.
Ja, dus hier hoor je dat op het laatst al een beetje, dat ze probeert ook heel erg het, natuurlijk de zorg, alleen ze probeert het ook te verbreden. Dus aandacht te vragen voor überhaupt de ongelijkheid in Nederland, dat deze ook nog weer in het debat van afgelopen week. Dan zegt ze bijvoorbeeld ook alweer dingen als het kabinet doet alleen maar nu een moreel appel op het bedrijfsleven om mensen in dienst te houden. De huurders vorige week van dat die huurverhogingen niet door mogen gaan. Dus je ziet dat de SP ook wel probeert dit breder te maken dan de zorg alleen. En te gaan hameren op de ongelijkheid dat er straks weer rechtvaardige keuzes nodig zijn. Dus ze maken het ook wel weer wat politieker. Hun strijd tegen het kapitalisme, daar proberen ze het ook wel weer aan te koppelen.
Maar dit is interessant, hè? Want we werken langzaam maar zeker richting campagnetijd, richting verkiezingen van volgend jaar. Dit gaat een thema worden. Natuurlijk wordt dit een thema.
Kijk, sterker nog, het zag er naar uit dat de zorg was, is in Den Haag altijd een belangrijk onderwerp, omdat het gaat om heel veel geld. Er moeten altijd keuzes in gemaakt worden. Alleen het zag er tot een paar maanden geleden absoluut niet naar uit dat de zorg een van de grote thema's zou worden bij de Kamerverkiezingen van volgend jaar. Nu kun je ervan uitgaan dat dat hoe dan ook misschien wel het belangrijkste of in ieder geval een van de allergrootste thema's gaat worden. En dat geldt, hetzelfde geldt eigenlijk voor de sociaal-economische ongelijkheid waar de SP vaak op hamert. Want ook dat zal natuurlijk de gevolgen van deze crisis nu, ook de economische gevolgen, die zullen dat weer allemaal van dat soort vraagstukken gaan geven. Hoe lang gaan we bedrijven steunen? Blijven werknemers in dienst? Kortom, ook dat thema is precies waar de SP zich graag op profileert.
Maar dat wordt dus ook een hele belangrijke proef tegelijkertijd voor Marijnissen. Want zij weet het steeds niet te verzilveren. Nee, weet je wel, dat klinkt steeds. Over de onderwerpen kan Marijnissen niet meer zeggen, die zijn politiek niet interessant. Die worden nu het allerinteressantst. Dus nu komt het aan op haarzelf. Kan zij dat vertolken of niet?
Precies. Ik durf al te zeggen dat de coronacrisis misschien een gouden kans is voor de SP. Want zorg en ongelijkheid, sociaal-economische ongelijkheid, lijken nu de grote thema's te gaan worden voor de komende maanden, ook richting volgende verkiezingen. Dus inderdaad, de vraag is, kan de SP nu eindelijk, als het inhoudelijk wat meer hun kant op valt, weer een beetje gaan profiteren? Tot nu toe in de peilingen bleven ze natuurlijk hopeloos achter op groot verlies, halvering van kamerzetels. Ja, de vraag is of ze dat nu weten te gaan omdraaien.
Nog even één ding over de SP, want ik had het net al even over verkiezingen. Dit is ook de periode dat Kamerleden bekendmaken of ze wel of niet doorgaan. Het dreigt een beetje onder te sneeuwen, maar er is één SP-Kamerlid dat al heeft gezegd, ik stop ermee.
Ja, Saadet Karabulut.
Na de volgende verkiezingen, voor de duidelijkheid.
Ja, die komt niet terug op de volgende lijst. Dat heeft eigenlijk helemaal niks met deze coronacrisis te maken, maar is tegelijk wel een belangrijke ontwikkeling binnen de partij. Want zij stond, maar dan gaat het met name om bijvoorbeeld het vluchtelingen- en migratiestandpunt van de SP, stond zij voor een andere koers, een linksere koers. Zij wilde meer ruimhartiger asielbeleid, meer internationale solidariteit. Dus die discussie was al heel lang gaande binnen de SP. Er was bij een deel van de SP'ers, meer linkse SP'ers, onvrede over de koers van Marijnissen en waar de partij de laatste jaren, welke koersen daarop volgden. Tegelijkertijd, ik vraag me af, waar we het net over hadden, of dat nou nog heel belangrijk blijft binnen de partij de komende tijd. Kijk, zij vertrekt nu. Een deel van haar aanhang in de partij zal daar teleurgesteld over zijn. Maar ik denk heel eerlijk gezegd dat die thema's waar zij zo voor aan het strijden was, richting die verkiezingen minder belangrijk zullen
nu
zijn.
Nu niet, maar over een tijdje natuurlijk wel weer. En ik vraag me af, is dat geluid, wordt dat ook vertolkt door anderen behalve Karabulut? Dus is dat geluid met Karabulut ook verdwenen? Of?
Nou, zij heeft gehad een grote schare aanhangers in de partij en ook medestanders misschien wel in de Kamerfractie en in de lokale fracties. Alleen het is wel een gevoelig verlies voor dat kamp in de partij.
Ja. Ze wilde ook ooit partijleider worden, toch?
Ze heeft het toen opgenomen tegen Marijnissen bij de laatste fractievoorzittersverkiezing, maar niet gered.
Oké, dankjewel, Pim van den Doel. Barbara Rijlaarsdam, wij zaten de afgelopen weken zij aan zij, maar wel op gepaste afstand op de perstribune al die debatten te volgen. Jij hebt veel op de PVV gelet ook, hè? En ik ben benieuwd, wat viel jou op?
Klopt. We hebben alweer 7 coronadebatten erop zitten, telde ik gisteren. En bij het eerste debat op 5 maart zag ik ineens een voor mij tot dan toe onbekende PVV'er. Dat was Chris Jansen. En ik moest echt even opzoeken wie dat was. En hij bleek op dat moment 100 dagen in de Kamer te zitten. Dus 3 maanden pas. En hij is in de plek gekomen voor Sietse Fritsma. Oh ja. Dat is echt een PVV'er van eerste uur. Die ging weg. En voor hem in de plek kwam Chris Jansen. En hij ging samen met Fleur Agema de zorg doen. En hij was degene die dit eerste debat mocht doen. Ik was best wel onder de indruk van de manier waarop hij daar stond. Hij hield echt een stevig PVV-verhaal. En ja, eigenlijk de hele Kamer viel over hem heen. Hoe haalde hij het in zijn hoofd om het RIVM in twijfel te trekken? En om alle experts in twijfel te trekken? En om te vragen om allerlei scenario's waarin het helemaal fout ging. Want op dat moment was er echt nog niet zoveel aan de hand natuurlijk. Mm-hmm. Hè? We hadden een paar besmettingen. En tijdens het debat kwam naar voren dat het er 82 waren. Dan moet je je voorstellen, hoe lang is dat geleden?
Ja.
En Chris Jansen wilde eigenlijk van het kabinet horen wat in de slechtste scenario zou gebeuren. Wanneer er werd opgeschaald, dat soort dingen. De hele Kamer was boos.
Grappig, daar had ik het net over met Pim. Maarten Heijink namens de SP, die voerde ook de eerste debatten zelf het woord. Dus ook een portefeuillehouder. En die viel ook op, omdat hij in zijn geval gewoon scherp was, inhoudelijk was. Weet je wel? Dus die Chris Jansen die heeft het volgens mij 1 debat volgehouden. Toen kwam Wilders er weer bij, hè?
Ja, al snel werd dit natuurlijk chefzaggen, want het is zo groot en het werd ook al snel zo groot dat de fractievoorzitters het stuk voor stuk overnamen. Bij de VVD heeft Heike Veldman, de zorgwoordvoerder, het nog wat langer volgehouden, want Klaas Dijkhoff is nog iets langer weg geweest, de fractievoorzitter. Maar bij de PVV was het inderdaad echt het tweede debat al dat Geert Wilders het stokje weer overnam.
En die ging er meteen snoeihard in, hè?
Ja, zeker. Dat was dus nog niks vergeleken bij deze Chris Jansen. Wilders ging er echt snoeihard in. Dat zag je het eerste debat al. Hij had het over spelen met mensenlevens. Hij vond dat het kabinet veel te weinig deed, veel te laks was. Bij dat eerste debat van Wilders was zijn punt dat hij wilde dat de scholen zouden worden gesloten. Daar heeft hij toen heel lang op gehamerd, want dat was nog geen kabinetsbeleid. Een paar dagen later wel. Ja. Dus je ziet eigenlijk steeds in de debatten dat Wilders iets graag wil. En dat hij net daarmee voor de troepen uitloopt. Dus dat het uiteindelijk wel komt. Maar hij vindt dus ook dat het kabinet steeds te laat reageert en te laks is.
En zijn toon daar is ook iets interessants mee. Want in dat eerste debat, of een van de eerste debatten, 18 maart, toen klonk...
zijn tweede debat. Ja.
Toen maakte hij hele harde verwijten richting het kabinet.
Hoe kan het, voorzitter, dat Nederland een premier heeft die dit voorstelt? Mensen onnodig laten sterven. U mag, zeg ik tegen de premier, geen Russische roulette spelen met de gezondheid en de levens van mensen. Stop daarmee, meneer Rutte. Het is onethisch, het is fout en onze zorg, onze ziekenhuizen, onze intensive cares kunnen dat helemaal niet aan.
Ja, dit was een paar dagen na die beroemde televisietoespraak van premier Rutte, waarin hij een paar keer het woord groepsimmuniteit liet vallen. Nou, daar hebben we later natuurlijk nog een heleboel over gehoord. Maar Wilders maakte daar echt gehakt van, zoals je net kon horen. Hij noemde Rutte nog net geen moordenaar. Maar hij verweet hem wel dat er onnodig mensen doodgaan door deze strategie. Nou ja, dat was natuurlijk een heel andere toon dan alle andere oppositiepartijen aansloegen. Want iedereen heeft in deze crisis toch de constructief opbouwende houding aangenomen.
Want dat was interessant. Dus dat debat dacht iedereen, oké, dit is dus hoe Wilders er deze weken ingaat, hè, met gestrekt been. Maar er veranderde in de loop van de week iets aan die toon, viel mij op. Wilders werd steeds inhoudelijker, ging het minder op de man spelen. En daardoor kreeg je ook in de oppositie een soort van leidende rol.
Ja, dat heb ik ook gezien. Wat daar nou precies achter zit, dat kan je natuurlijk nooit helemaal weten. En bij de PVV is het ook moeilijk om met allerlei mensen achter de schermen te praten en gewoon eens te vragen van, joh, wat zit daarachter? Wat een rol zou kunnen spelen is dat het hem electoraal niet heel veel opleverde. In crisistijd kijkt iedereen natuurlijk naar de regering en naar de premier en naar de ministers. Dus die scoren goed. En Geert Wilders en ook voor Democratie, waar je het straks nog over gaat hebben, ja, die met hun harde toon hadden ze niet heel veel succes. Ze zagen niet terug in de peilingen dat dat goed werkte. Misschien heeft dat een rol gespeeld. Wat ik er straks zei, kijk, eigenlijk liep Wilders steeds wat voor de troepen uit. Hij wilde veel sneller. Maar uiteindelijk kwam het steeds wel een beetje weer zijn kant op. Dus hij wilde de scholen dicht. Daar ging hij heel fel over tekeer. Nou, een paar dagen later gebeurde dat. Hij wilde een totale lockdown. Nou, die is er nooit gekomen, maar daar kwam wel een heel vergaande lockdown. Dus hij kreeg ook steeds minder redenen om fel van leer te trekken.
Ja, en ik zag Wilders ook op een andere manier. Ik weet niet of dat jou ook is opgevallen. Ik had er net al eventjes over met Guus ook. Een andere manier in de samenwerking met oppositiepartijen. Kijk, in eerste instantie trok hij meer met ze op in het algemene. Bijvoorbeeld als er een vraag niet werd beantwoord door minister De Jonge van Volksgezondheid, dan kwam Wilders naar de interruptiemicrofoon om daar wat van te zeggen.
Ik geef u nog één kans, meneer de minister, want het moet nou echt eindelijk duidelijk zijn. Alle collega's hebben er 3 keer om gevraagd. Kunt u garanderen dat volgende week maandag, volgende week woensdag, volgende week vrijdag er voor zowel de coronapatiënten als de andere patiënten op de IC voldoende capaciteit is qua IC-bedden en beademingsapparatuur, ja of nee?
Ja, hier zie je heel duidelijk dat hij die rol van oppositieleider naar zich toe wil trekken. Dus alle collega's vanuit de oppositie hebben dan al bij de interruptiemicrofoon gestaan. En dan komt Wilders nog 1 keer bulderen. Ja, dat zie je wel vaker, dat hij echt eventjes er een beetje boven gaat hangen en zijn punt maakt. Zo had hij ook een keer tegen Rutte. Die liet hij dan een beetje doorgaan op vrolijke koetjes en kalfjes. Het is natuurlijk niet altijd even zwaar geweest, deze coronadebatten. Dus Rutte had het op een gegeven moment vlak voor Pasen steeds over dat de wc's waren gesloten op campings om toerisme wat te ontmoedigen. En dan komt Wilders ook weer naar voren van ja, het kan niet zo zijn dat de premier hier wel over sanitair op campings praat, maar niet over de IC-bedden, want dat had Rutte door willen schuiven naar Hugo de Jonge. Dus op zulke momenten zie je heel sterk dat Wilders gewoon al zo lang in deze Tweede Kamer rondloopt en zo die mores kent, ja. Dat hij ook die rol van oppositieleider op zich kan en wil nemen.
En zo zien we ook interessante nieuwe verbondjes ontstaan. Wat mij gewoon echt opvalt is zijn samenwerking met Asscher. Dus de PVV en de PvdA. Was vooral in het debat waarin het veel over IC-bedden ging. Echt heel opvallend dat die twee zo elkaar aanvulden, elkaar complimenteerden. Dat zie je niet zoveel in de Kamer.
Nee, en ze hebben samen ook een aantal moties aangenomen gekregen over die IC-capaciteit. Ja, en daar is natuurlijk ook een gedeeld belang heel duidelijk. Hè? Dus in het begin zag je nog dat Wilders en Baudet eigenlijk voor het eerst in tijden echt gebroedelijk samen optrokken. Maar in de loop van de tijd is dat iets meer Wilders en PvdA-leider Asscher geworden. Wat inderdaad niet vaak voorkomt, dus vrij opmerkelijk is.
En krijgt hij, behalve dat hij veel aan het woord is, ook veel voor elkaar?
Nou ja, dat valt op zich tegen. Ik heb het niet afgezet tegen de andere partij. Ik heb wel even gekeken hoeveel moties de PVV in deze coronacrisis nu heeft ingediend. Dat zijn er 21 en daarvan zijn er 5 aangenomen. Dat zijn er dus ook een aantal met Asscher. 12 zijn verworpen en 4 aangehouden.
Oké.
Okay. Ja, nou ja, hij doet wel wat. Wat me trouwens ook heel erg opvalt bij Wilders is dat hij wel veel in herhaling valt, deze debatten. En dat zien wij de PVV wel vaker. Ze hebben van die one-liners. Ik heb ooit de portefeuille Binnenlandse Zaken en Justitie gehad. En volgde Sietse Fritsma over immigratie. En die zei echt bij ieder debat, de immigratiesluizen staan wagenwijd open. Dat was zo'n terugkerende zin.
Ja.
En dat valt dan op omdat jij als portefeuillehouder al die debatten bijwoont. Maar ja, dat zijn er misschien 5 in een jaar of zo. En nu zijn het er dus 7 in 1,5 maand tijd. En Wilders begint iedere keer weer over de bezuiniging op de zorg. De zorg is kapot gesaneerd. Er zijn 75.000 medewerkers ontslagen de afgelopen jaren. En dat is om te onderbouwen dat zijn punt van we hadden er beter voor kunnen staan als er niet zo was bezuinigd op de zorg.
Ja, overigens heeft onze
dat
collega
heel erg op.
Philip de Wit Wijnendaalt gecheckt, hè, die uitspraak, of er inderdaad zoveel bezuinigd is op de zorg.
Klopt, daar was nog wel het nodige bij
Onwaar was volgens mij. Ja, volgens mij was het ja. onwaar, hè? Ja, precies. Ja.
Ja.
Hey, viel mij nog één ding op, want we hebben het net gehad over zijn toon. Die werd eigenlijk steeds meer gematigder. Dus die persoonlijke verwijten die aan het kabinet, die verdwenen. Maar deze week, dus afgelopen week, viel me op dat wel weer een beetje aan het terugkomen was.
Ja hoor, het gaat echt op en neer. Dus ook dat is natuurlijk de ervaring van Wilders. Hij weet precies op welke momenten hij echt de duimschroeven moet aandraaien. En hij moet blijven doorvragen en vragen en vragen en zuigen. Om het antwoord te krijgen dat hij wil. Of om de toezegging te krijgen die hij wil. Op andere momenten is hij weer wat gematigder en wat positiever. Ik heb hem vorige week zelfs horen zeggen over die app, waar best wel veel kritische vragen over werden gesteld. Daar was hij gerustgesteld door toezeggingen van minister De Jonge. Toen zei hij, nou laat ik ook een keer positief reageren en de minister bedanken. Dan krijgen we straks een geweldige app. Nou, weet je wel, dus dat komt ook uit de mond van Geert Wilders. Aan de andere kant gaat het over, u laat mensen onnodig sterven. Dus het is een heel wisselend beeld wat je de afgelopen weken bij de PVV ziet.
Dankjewel, Barbara Leijlaars dan.
Graag gedaan.
Zo waar bij mij in de studio, Philip de Witwijnen. Welkom.
Dankjewel.
Goed je te zien. Een echt mens in de studio, niet op afstand. Philip, jij volgt GroenLinks.
Ja.
En het valt mij op in de afgelopen Kamerdebatten dat Klaver redelijk onzichtbaar is.
Ja, mij eigenlijk ook. Hij voert zijn debat, hij stelt scherpe vragen. Maar hij is niet, ook in mijn ogen, de meest opvallende oppositieleider op dit moment. En ook in de media vind ik hem eigenlijk ontbreken. En ik heb begrepen, hij heeft zo één keer een talkshow gedaan in maart nog, aan het begin van de coronacrisis. Dat ging toen nog over of de scholen toch ook dicht moesten. Mm-hmm. Nadat het kabinet dat eigenlijk niet had gewild. Maar daarna is hij niet meer zo zichtbaar. Anders dan misschien Asscher of Henk Kool die in talkshow zit. En natuurlijk ministers. Maar ik begrijp dat GroenLinks dat ook niet wil, omdat je de boot afhoudt. Het is niet dat hij niet wordt uitgenodigd, maar ze willen heel bewust geen politiek maken of geen politieke punten maken. In het debat misschien wel, maar niet bij talkshows waar al genoeg deskundigen zitten die misschien niet al te veel verstand van zaken hebben.
Deskundigen met niet te veel verstand van zaken. Dus het is een bewuste keuze om dat niet te doen?
Dat heb ik begrepen, ja.
Ja, ja. En in de Kamer zelf, wat valt je op?
Nou, wat mij opvalt, is, wat ik al zei, is dat hij, Klavers, die stelt op zijn manier scherp vragen. Kan ook af en toe een beetje geïrriteerd of boos zijn. In het eerste debat met Bruno Bruins, althans het laatste debat met Bruno Bruins, toen had hij wel een goed punt gemaakt en ook binnengehaald over die noodmaatregel die het kabinet dwingt om mondkapjes te vorderen bij bedrijven.
En nu zeggen, er is een vorderingsbesluit wat we zouden kunnen laten werken, maar ik prefereer de vrijwilligheid. Dit is het verkeerde signaal aan al die mensen die hun eigen gezondheid riskeren.
Voorzitter, dan neem ik dat terug. Dan neem ik dat terug. Dan zal ik vanavond dat vorderingsbesluit doen ingaan. En ik zal dat preciseren en ik zal uw Kamer daarover informeren. Ik denk dat de heer Klaver gelijk heeft dat wij alles op alles moeten zetten en dat ik dat ook langs die weg moet laten zien.
Voorzitter, heel veel dank aan de minister. Ik denk dat dit zeer gewaardeerd wordt, zodat ze zien dat wij, deze minister, deze Kamer, keihard knokken voor al die mensen die nu daar in de frontlinie staan. Dank u wel.
En zo is het.
Dit was echt een bijzonder moment, want dat zie je niet vaak, dat de minister tijdens een debat eigenlijk zegt, nou goed punt, oppositiepartij, gaan we doen.
Precies, en dat lag denk ik eerder aan de heer aan Bruno Bruins, dat hij dat toegaf. Klaver was gewoon fel hierop, andere partijen trouwens ook. Ik viel mij overigens op dat Klaver dit niet ging claimen als overwinning. Iemand als Baudet, die gaat dan claimen van, kijk eens, het kabinet heeft ons standpunt overgenomen. Daar liep Klaver hier wat minder mee te koop.
Weet je waar ik nu aan moet denken? De APB, politieke beschouwingen, dat verhaal dat Klaver toen hield, hè, over politiek en over dat je niet de tegenstellingen op moet zoeken. Scorebordpolitiek en alles wat daarbij komt kijken. Dit, nu zien we dat gebeuren, denk ik.
Ja, ik heb begrepen dat ze echt geen zin hebben om politiek gewin te maken over de schouders van de slachtoffers van het coronavirus. Of de mensen in de zorg. Ze maken inhoudelijke punten. Je ziet ook bij de debatten die nu op gang komen elders in de Kamer, bij andere commissies. Ze maken punten ten behoeve van de flexwerkers, ten behoeve van de zorgmedewerkers. Een pleidooi om de cultuursector te helpen hebben ze ook ondersteund met een groot opiniestuk. Dus inhoudelijk, en ze zeggen eigenlijk bij GroenLinks, de coronacrisis legt bloot waar wij al jaren voor strijden. Sterkere publieke sector, de eerlijke verdeling van lasten. De afgelopen week kwam er een pleidooi naar aanleiding van een onderzoek, een fiscaal onderzoek, om bedrijven eerlijker winstbelasting te laten betalen. Nou, dus daar maken ze eigenlijk een beetje niet zijn gebruik van. Ze zeggen, de coronacrisis legt dingen bloot die wij al jaren vinden. En ze zijn aan het nadenken hoe na de crisis het land, de samenleving, dan misschien op hun manier beter kan worden ingericht. Maar ik heb daar nog geen groot omvangrijk verhaal van gehoord of gelezen. Dat zou nog kunnen komen als ze nu ook achter de schermen hun verkiezingsprogramma aan het schrijven zijn.
Ja, want ik vind het toch ergens, het blijft een oppositiepartij en het blijft een politieke partij. En dit is een tijd waarin je inderdaad misschien niet al te veel politiek wil voeren. Tegelijkertijd worden er maatregelen genomen die verregaander zijn dan ooit. Je stilhouden is misschien niet het meest verstandige om te doen als oppositiepartij.
Het kan ook zijn dat ze het misschien niet helemaal weten. Ja. En dat is misschien ook wel eerlijk, want niemand weet natuurlijk echt de oplossing. Voor eerst de lockdown en nu de exit-strategieën, hoe het virus zich ontwikkelt. Misschien dat ze wijselijk hun mond houden. Ik heb het gevoel dat ze een beetje het kruid droog houden en dat ze wachten tot er weer wat politiek gevoerd mag worden. In februari was elke partij nog bezig. Hoe gaan we dit jaar het verkiezingsjaar in? Het pre-verkiezingsjaar in? Hoe gaan we dat voorbereiden? Bij GroenLinks doen ze dat denk ik een beetje achter de schermen. De programmacommissie is al aan de slag. Dat gebeurt bij de meeste partijen. Daar zitten een aantal Kamerleden in, waaronder Bart Snels en Corinne Ellemeet.
Vorige week was Klaver overigens niet zelf bij het debat, hè? Was het Corinne Ellemeet?
Ja, Klaver was uit voorzorg thuisgebleven, omdat zijn vrouw, naar ik begreep, wat verkouden was. Dus hij dacht, ik neem het zeker voor het onzekere. Uiteindelijk is het goed gekomen, is ze weer beter. En was het geen corona.
Hij was er ook deze week gewoon weer.
Ja, hij was deze week gewoon weer. En Corinne Ellemeet is de woordvoerder zorg. Dus die secondeert hem vaak. En nam het vorige week over. Waarbij ze overigens voor een niet-fractievoorzitter het opvallend goed en fel deed in mijn ogen. Ze had met name een scherpe aanval op premier Rutte. Waar het ging over het helpen van vluchtelingenkinderen in de kampen Griekenland.
Er is sprake van een humanitaire noodsituatie op die eilanden. De Verenigde Naties vraagt ons om hulp. De Griekse overheid vraagt ons om hulp. Andere Europese landen geven aan dat ze wel bereid zijn om deze mensen op te nemen. Gemeenten in Nederland geven aan dat ze bereid zijn om deze mensen op te nemen. En deze premier zegt, weet u wat, we sturen er geld heen en we sturen er aggregaten heen en ze zoeken het maar uit op die eilanden. Voorzitter, dat kan gewoon niet. Wij kunnen niet als land op deze manier wegkijken. Ik schaam mij diep voor deze reactie.
Dus ik vond dat zij dat goed deed. En dat viel ik op. Dat was een klein filmpje dat op social media wel goed werd gedeeld. Misschien nog meer nog dan de opmerkingen van Klaver in de debatten hiervoor en van gisteren.
Grappig, we hebben het net gehad over, inmiddels is dit de derde portefeuillehouder die even het woord heeft gevoerd. Ik had het met Pim over Maarten Heijink, SP, die ook even zelf heeft gedaan. Ja. Het gehad over Chris Jansen van de PVV die het eerste debat heeft gedaan, die het ook goed deed, weet je wel. Dus portefeuillehouders blijken hele goede debaters, af en toe.
Ja, en ik denk dat ze zitten ook vaak bij die briefings, die technische briefings. En ze voeden dan hun fractieleiders met de inhoud op het gebied van de gezondheidszorg. Dus dat is goed.
Waar is GroenLinks verder mee bezig nu?
Nou, er is nog iets opvallends aan de gang. Het is nu half april en aan het eind van deze maand vertrekt er weer eens een Kamerlid. Want Isabel Dix, die heeft aangekondigd vorige maand dat zij aan het eind van deze maand vertrekt om wethouder te worden in Groningen. Terug naar het noorden, ze komt uit Leeuwarden. Dat is eigenlijk opvallend. In het jaar voor de verkiezingen zie je vaak dat Kamerleden een andere baan kiezen.
Maar Isabelle Dix, die naam, die kennen we.
Ja, die kennen we. Ze was niet geheel onomstreden toen eind vorig jaar bleek dat zij ook mogelijk misbruik zou hebben gemaakt van de riante reiskostenvergoeding die de Kamerleden hebben. Dat is overigens onderzocht en toen bleek dat ze het netjes had gedaan volgens de regels van het reglement. Ze heeft wel een deel terugbetaald. Was toch niet helemaal, het beeld was toch een beetje tegen haar. Het was een pijnlijk ding, want als GroenLinksers in de knel komen met geld en declaraties, dan is dat, is dat pijnlijk voor een partij die links en eerlijk beleid wil voeren.
Wie gaat haar vervangen eigenlijk?
Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Er is een lange lijst. Kijk, Isabel Dix is al de vijfde die voortijdig vertrekt uit deze ronde Kamerleden. Dat is bijna een derde van de 16 zetels van GroenLinks. Ze zijn nu al aangeland bij nummer 20 of 21 zelfs. Sommigen die hebben er dan geen behoefte aan om Kamerlid te worden. Er staat iemand op de lijst, die heet Tom van de Nieuwenhuizen. Die was ooit wethouder ergens in Brabant. Heeft nu een klus in Amsterdam. voor het klimaat, lokale klimaatbeleid. En die is aan de beurt. Dus als hij ja zegt, dan kan hij nog een jaartje Kamerlid spelen.
Het is wel bovengemiddeld veel mensen die vertrekken.
Ja, dat is wel heel veel, ja.
Waar ligt dat aan?
Dat
speculeren?
Nou ja, kijk, in de eerste ronde bij GroenLinks vertrokken de oud-gedienden. Linda Voortman en Lisbeth van Tongeren werden wethouder na de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht en Den Haag. Rick Grashoff vertrok na een conflict en een
affaire
met de partijvoorzitter. Dat waren allemaal vertrekken die Klaver misschien best goed uitkwamen, want hij kon daarna nog beter zijn eigen team misschien neerzetten. Zini Özdil is vertrokken vorig jaar, ook na een conflict met Klaver. Ja, hoe komt dat? Het is bij iedereen anders, maar het lijkt erop dat een aantal oud-gedienden vertrokken is. En dat, en iedereen maakt zich nu op voor de lijst van volgend jaar. Bram van Ooyek zit in de commissie, die gaat trouwens ook stoppen volgend jaar.
Ja.
Maar Bram van Ooyek zit in de commissie, in de kandidatencommissie van volgend jaar. Kandidaten kunnen zich komende maand gaan melden.
Klaver heeft zelf al gezegd dat hij nog een keer
Klaver is de eerste en enige die tot nu toe bekend is. Die wordt lijsttrekker. De rest kan zich melden komende twee maanden. In mei en juni. Komt er naar mij? Juni. En in augustus gaat Bram van Ooyek met zijn commissie gesprekken voeren. En aan het eind van het jaar... Kijk, GroenLinks had een congres zullen hebben in maart. Dat is afgeblazen. Vanwege nog geen lockdown, maar wel het coronavirus dat al rondwaarde. Ze zouden in Brabant een conferentie hebben. Dat was niet zo handig. Er waren geen hele grote punten op de agenda. Anders dan de jaarrekening en de charge van het bestuur. Maar richting de verkiezingen is het congres van het najaar belangrijker. In december of in januari volgend jaar. Dan wordt het programma vastgesteld. En dan wordt de kandidatenlijst vastgesteld. En bij GroenLinks is het al jaren zo dat dat die kandidatenlijst wordt voorgedragen door de kandidatencommissie. Maar daarna mogen de leden via een referendum. Dat gaat al digitaal en online. Via een referendum mogen de leden die lijst verder bepalen. Die mogen de volgorde bepalen, mensen omhoog of omlaag schuiven. Dus dat proces kennen ze al. Dus mocht nou nog in december het congres niet fysiek doorgaan, dan is het voor GroenLinks niet zo'n punt om dat digitaal af te handelen. Alleen bij GroenLinks is men altijd erg goed om bij congressen te debatteren over het verkiezingsprogramma met amendementen. En echt wordt er altijd felle strijd om gevoerd, vooral op het gebied van onderwijs.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat men daarom wel heel graag wil dat er een congres gaat komen aan het eind van het jaar. En goed, maar dat is over een half jaar pas.
Gek is dat,
dus
hè? Ja. D66 heeft congres dit weekend.
Ja.
En dat is dus volledig digitaal. Ook.
Ja, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen.
Dankjewel.
So far so good voor GroenLinks. En we gaan zien hoe ze de zomer doorkomen.
Philip de Witwijnen. Fijn dat je hier in de studio was.
Ja, leuk echt om even weer eens in Den Haag te zijn. Ik moest de weg vragen.
De volgende die ik aan de lijn heb, tevens de laatste, is Rick Rutte. Rick Rutte, kun je me horen over?
Loud and clear.
Oké. Okay. Hoe gaat het met je?
Het gaat. Het blijft een beetje zwoegen, maar het bent.
Oké, okay, fijn dat je bij ons bent. Jij volgt Forum voor Democratie voor de krant. En die partij heeft deze week de aandacht weer op zich weten te vestigen. Tenminste, ze hebben de aandacht gekregen, zo zou je het ook kunnen zien, door een Zembla-aflevering.
Ja. Dat klopt. Er was deze week een uitzending van Zembla die helemaal inzoomde op de Russische connectie van Baudet. En dat gaat eigenlijk al terug op het moment dat het grote publiek kennis maakte met Baudet. Dat was in 2016 bij het Oekraïne-referendum. Daar was Baudet een van de spreekbuizen en aanvoerders van het tegenkamp dat uiteindelijk dat referendum wist te winnen. En al sindsdien grondt het van verhalen over hoe die op de hand van het Kremlin zou zijn en of er misschien ook wel meer in het spel zou zijn dan alleen steun of er sprake zou zijn van betalingen. Nou, volgens Zembla is dat wel het geval. Er werd uit appjes geciteerd die met Henk Otte gedeeld waren. Er werd verwezen naar allemaal vriendschappen met prominente Russen die dan weer uit het Kremlin zouden zijn gelieerd.
Ja,
grote vraag bleef alleen, is er ook sprake van betalingen. En daar is, en dat is wel heel goed om te benadrukken, daar is geen smoking gun voor. Daar is geen hard bewijs.
Precies. Het was een aflevering, een hele goede aflevering met heel veel rook, maar niet echt vuur.
Ja, en dan kun je eigenlijk twee conclusies trekken. De eerste, dat er heel duidelijk vriendschappen zijn van Baudet met Russen en met Kremlinologen. En dat er tegelijkertijd geen bewijs is voor een financiële transactie. Dus ja, je kunt hem een fellow traveler noemen of je kunt zeggen dat hij heel close is met bepaalde Russen. Weet je, als je op het moment dat je dat referendum wint als eerste of nog dezelfde dag langsgaat bij een van die figuren om te proosten met een broodje zalmeieren en een glaasje van het een of het ander, dan ben je heel close. Maar dat wil dan niet zeggen dat er betaald is.
Ja, en even zeg maar voordat we het gaan hebben over Baudet en zijn rol in deze coronacrisis, nog even hierover. Wat is hiervan de conclusie, zeg maar? Weet je wel, dus gaat dit hem problemen opleveren, deze aflevering? Of?
Nou, het is goed om te denken dat heel veel van de feiten die langskwamen, die kennen we op een of andere manier al. De Russen waarover het ging, daar heeft bijvoorbeeld Tom-Jan Meeuws in NRC al over geschreven. En ook Vladimir Kornilov, de andere Rus over wie het ging, daar is ook alles over geschreven. Het was wel een prestatie om dat alles maar op een rijtje te zetten en dat in beeld te brengen. Als er een andere conclusie is die ik eruit zou trekken, is het vooral dat de grote bron van dit alles was Henk Otte. Het waren zijn appjes met Baudet die steeds in de uitzending langskwamen. Het was zijn verhaal tegenover dat van Baudet. We hebben de afgelopen maanden al steeds gezien dat Otte het Baudet moeilijk wist te maken door mensen te laten overlopen, door informatie te laten lekken over hoe de partij werd bestuurd de afgelopen jaren. Ja. En als je nu ziet dat maanden na die break-up tussen Otte en Baudet er nog steeds dit soort dingen naar buiten sijpelen, dan weet je ook dat het nog heel lang kan gaan duren, want ja, er liggen nog wel wat appjes klaar, denk ik.
Oké, dan gaan we het nu hebben over Forum voor Democratie in de crisis waar we nu in zitten, de coronacrisis. Ja, volgt de partij, hoe stelt Baudet zich op?
Er is één groot centraal probleem waar Forum al de hele crisis mee te maken heeft. En dat is dat het heel moeilijk is om een anti-establishment partij te zijn op een moment dat iedereen naar de establishment partijen toetrekt. Je ziet dat er een enorme roep is om experts, om gezag. Een rally around the flag effect. Dat zie je ook in bijna alle andere landen waar leiders, hoe goed of slecht ze het ook doen, echt profiteren van de steun van de bevolking.
Ja, Guus noemde hem net ook al, ja.
En dat is heel moeilijk voor Baudet om dat te evenaren. Want het hele partijverhaal van Forum voor Democratie staat eigenlijk sinds het begin al in het teken van juist argwaan. Naar precies datzelfde establishment. Dus ja, probeer je dan daar maar eens uit te redden.
Houdt Baudet daar dan ook aan vast? Of maakt hij de keuze om zich toch achter het kabinet en die experts te scharen?
Ja, je ziet dat ze dat dus heel moeilijk vinden. En dat merk je eigenlijk vooral sinds die crisis echt wat steeds groter van omvang is geworden. Want in het begin waren ze er juist nog als eerste bij.
In navolging van onze buurlanden is het daarom noodzakelijk om nu een lockdown in te stellen in Nederland, om de landsgrenzen te sluiten. Als dat niet gebeurt, zijn we aan het dweilen met de kraan open. Daarnaast is het in dit gevorderde stadium van verspreiding helaas onvermijdelijk om ook andere lockdownmaatregelen in te stellen.
Eerst moet je eigenlijk een paar weken teruggaan, 28 januari. Toen was Forum al de eerste die vroeg om een spoeddebat over de coronacrisis. Er was toen helemaal geen steun voor, alleen de Partij voor de Dieren zag dat zitten. Toen ging het onderwerp een tijdje liggen en op het moment dat we dit fragment door de langskomen, was het weer in volledige debat. En je ziet dat steeds Baudet eigenlijk op zoek is naar manieren om dat debat voor te zijn en te beheersen. Precies zoals hij hier ook zegt, op het moment dat nog niemand echt enthousiast was over een lockdown, hoorde je helemaal over een lockdown. Ja. Op het moment dat iedereen voor de lockdown was, hoorde je helemaal weer voor een einde aan de lockdown pleiten. En zo probeert hij eigenlijk steeds toch dat establishment te slim af te zijn door steeds meer weer die sprong vooruit te nemen.
Ja, en dat gaat dus om de partij. Ik kan me ook nog een van die eerste hoorzittingen, technische briefings herinneren. Met Jaap van Dissel, hè, de baas van de RIVM, op dit dossier in ieder geval ook. En toen er is steeds een vragenronde na die presentatie. Toen zei hij, ja, ik ben bekend met het standpunt van het RIVM. Weet je wel, alsof het een soort mening was. Houdt hij daar ook aan vast, aan die houding?
Precies, en dat is toch, het moeilijke is natuurlijk dat Forum al jaren het RIVM wantrouwt. Dat doen ze ook in de stikstofcrisis, om maar een voorbeeld te geven. En het trucje dat je daar nu op gevonden ziet worden, is dat ze zeggen, nee, we zijn het wel eens met de Wereldgezondheidsorganisatie, maar we zijn het niet eens met het RIVM. En elk moment dat er iets van licht lijkt te zitten tussen die twee organisaties, grijpen ze dat aan.
En hoe vind je hem in de Kamer, want in de debatten?
Nou, je ziet iets wat je wel vaker ziet in debatten waar een soort wetenschappelijk randje aan zit. Over klimaat bijvoorbeeld, of ook over stikstof. Dat Baudet niet zozeer zegt dat hij andere prioriteiten heeft, maar dat hij de fundamentele wetenschap onder het argument in twijfel trekt. Dus in dit geval hoor je Baudet bijvoorbeeld zeggen dat als de zon eenmaal komt opzetten en de zomer begint, dat het virus vanzelf zal uitsterven. Of dat zeewind het virus zal verdrijven.
Nee, dat is niet wetenschap in twijfel trekken. Dat is gewoon met eigen wetenschap komen. Een soort van wetenschap.
Ja, en nou ja, er zijn,
nou ja, geen wetenschap. Voor duidelijkheid.
Er zijn zeker wel, ik bedoel, er zijn ook wel weer theorieën die dat dan te vinden op internet die dat ondersteunen. Maar je ziet heel erg dat het niet voldoende is om te zeggen, nee, ik leg een andere prioriteit dan jullie. Maar hij doet heel erg zijn best om juist ook een soort wetenschappelijke basis te vinden voor de oneenigheid met de koers van het kabinet.
Want wat interessant is, hè, een vandaag in Ipsos peilde aan het eind van maart de partijen. Toen zag je heel duidelijk dat de zittende partijen, eigenlijk vooral Rutte, de VVD, erbij won, hè, in peilingen, zetels. Maar dat op rechterflank verder, zowel de PVV als FVD, niet profiteerden van de koers die ze hadden ingeslagen. En ik ben heel benieuwd of dat heeft geleid tot iets nieuws bij Baudet. Dat hij dacht van oké, blijkbaar werkt dit niet, dus ik ga het maar zo doen.
Het heeft vooral versterkt dat idee van het zoeken naar een nieuwe koers. Weer voorspellen waar die klei daar straks zal zitten. Dus nou, we hebben het net gehad over een paar voorbeelden waar wat mij betreft twee hallucinante wetenschappelijke aannames voorbij kwamen. Er zijn ook momenten geweest dat Baudet wel goed zat. En dat hij als een van de eerste wees op bijvoorbeeld de noodzaak om te gaan testen. Ja. Of wat je nu hoort over mondkapjes. Baudet is daar vroeg bij. Het zou best kunnen dat we over een paar weken toch naar mondkapjes als voorgeschreven beleid toe gaan.
Ja, en dat precies. En dan is dat het grote gelijk van Baudet. In de ogen van Baudet en zijn aanhang.
Ja, als je steeds probeert voor de troepen uit te lopen, dan komt er vast wel eens een moment dat de troepen inderdaad achter je aanlopen.
Aan de andere kant, dat is iets wat ze ook aan de zijde van het kabinet wel erkennen. Weet je wel, van oké, jij kan heel makkelijk vanuit de kamerbankjes zoiets roepen. En op het moment dat wij dat dan vervolgens gaan doen, zei Mark Rutte, dan hoor je, zie je wel.
En nogmaals, het kan zijn dat je extra maatregelen moet nemen. Dan zal misschien de heer Baudet zeggen, zie je wel. Nou, dat moet ik dan voor mijn kap nemen. Maar ik heb dat dan nu ook gezegd, dat heb ik ook eerder gezegd. Je moet altijd kijken, moet je bijschakelen of afschakelen. Dan moeten die maatregelen natuurlijk proportioneel zijn.
Ja, precies. Dus dat is het verschil tussen kabinet en bijvoorbeeld Baudet. Dus hij kan dingen vinden, hè, en opperen. En aan de kabinetzijde zeggen ze steeds, ja, maar wij laten ons leiden door wat de experts vinden. En dat kan steeds veranderen.
Dat kan veranderen. En dan zul je inderdaad zien dat er best wel eens een paar keren zijn dat iets wat Baudet weken geleden al zei, vervolgens ook de koers wordt van het kabinet.
Ja, ik had er net over met Barbara over de PVV en over hoe Wilders eigenlijk steeds meer met Asscher is gaan optrekken en niet zozeer met Baudet. Hoe komt dat, denk jij?
Omdat je toch ziet dat allebei die partijen die zitten met hetzelfde probleem. Dat ze zich een raad moeten vinden als anti-establishment partijen. Maar dat ze ook niet helemaal alleen willen staan. En niemand vertrouwt in een oorlog op die ene generaal die in zijn eentje aan de zijlijn staat te roepen. Baudet heeft geen echte allianties in de Kamer.
Wiebren van Haga. Wiebren van Haga noemde hem zijn kameraad.
Wiebren van Haga die graag wil zijn potje wil tennissen misschien. Die wel. Maar je ziet dat Baudet dat juist heel erg buiten de Kamer zoekt. Mm-hmm. En dat merkt hij vooral toen hij met zijn plan kwam voor een exit-strategie. Dus een einde aan de lockdown. Hoe kunnen we dat nou aanpakken? Het is een heel erg economisch plan. Dus hoe kunnen we ondernemers beschermen en snel weer aan het werk krijgen. Om hun verliezen te beperken. Daar kreeg hij geen steun voor eigenlijk vanuit de Kamer, maar wel van Ondernemend Nederland en VNO-NCW. Twee van de grootste, belangrijkste werkgevers van de werkgevers.
Oké, dus hij zoekt zijn verbondjes eerder buiten de Kamer dan erin.
Precies. En dat is op zich nog, het verbaast mij nog wel een beetje, want Hans de Boer, de baas van VNO-NCW, die nu dat plan van Baudet omarmt. Dat is iemand van wie Baudet een jaar of wat geleden zelf nog heeft gezegd dat als hij ooit aan de macht zou komen, dat Hans de Boer de eerste zou zijn die eruit vloog als vertegenwoordiger van het kartel. Maar ongebruikelijke omstandigheden die dringen tot ongebruikelijke allianties.
Dankjewel, Rick Rutte. En jij ook, dankjewel voor het luisteren. In deze tijden kan ik me best voorstellen dat je behoefte hebt aan feiten. Dat je meer behoefte hebt aan journalistiek dan in de tijden hiervoor. Wil jij ons mogelijk maken, maar ook het journalistieke werk van NRC, dan wil ik toch even gezegd hebben dat je voor €2 per week, dat is zeg maar niet eens de prijs van een cappuccino die je nog kon halen voordat we allemaal binnen gingen zitten, kun je ons steunen. En lees je alles van nrc.nl. Ga ervoor naar nrc.nl/podcastabonnement. Dan heb je meteen de juiste link. Productie en redactie van deze aflevering waren zoals altijd in handen van Iris Verhulsdonk. Volgende week zijn wij er gewoon weer in je feed. Dus abonneer je ook op ons. Dat is helemaal gratis in Spotify of in je favoriete podcast app. Tot volgende week.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.